Hoe mooi is het dat we straks, net als de toren van Pisa, voor altijd bij die informatie kunnen waar we gewoon recht op hebben. 3, 2, 1,
hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van BCT Talk. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marcel en ik ben je host van vandaag. Ik ben marketeer met een passie voor digitale transformatie en al een aantal jaren werkzaam bij BCT. In deze podcastserie duiken we in de wereld van Corsa als Nexus. Geen buzzwoorden, geen technische luchtkastelen, maar gewoon verhalen uit de praktijk. Want laten we eerlijk zijn, overheidsorganisaties werken vandaag de dag met tientallen losse applicaties, systemen en informatiestromen. Maar hoe hou je nou al grip op die informatie? Nou, Corsa als Nexus zien wij als het centrale knooppunt dat data, systemen en mensen met elkaar verbindt. En dat maakt van losse puzzelstukjes weer één werkend geheel. Ik neem jullie in de BCT Talks telkens mee in één van die drie bouwstenen van Corsa als Nexus. Core, Clever en Connected. Core voor betrouwbare archivering, Clever voor slimme inzichten en Connected voor naadloze verbinding tussen systemen en informatie. Vandaag zoomen we in op de core, de kern die begint bij archiveren. En dat doe ik niet alleen. Bij mij in de studio zit Max Salde, productmanager bij BCT.
Hallo Marcel.
Hey, welkom. Leuk dat je weer samen met mij aan deze tafel zit. Voor de luisteraars, Max houdt zich al een flink aantal jaren bezig met archiefbeheer. Met veel aandacht van hoe systemen en processen zo in te richten dat het waarde toebrengt aan die organisaties. Hij is in contact met veel klanten en transformeert de wensen naar oplossingen binnen ons Corsa-platform. Daarnaast is hij ook actief betrokken geweest bij de opstelling van MDTO, de opvolging van Temelo, als ik het weer goed heb. Of hoe zou je jezelf je werk beschrijven, Max?
Ja, ik hou me eigenlijk elke dag bezig met de kern, de core die wij leveren. En dat gaat om archiveren. Dus dat begint bij organisaties helpen om grip te krijgen op het archief. Hoe zorg je ervoor dat de kraan dichtgedraaid wordt, dat je beter informatie archiveert. En hoe je vervolgens ook met die historie in de slag gaat. Dat proberen we te transformeren tot een betere kwaliteit door allemaal slimme technieken in te zetten. Maar alles draait om de kern. Alles draait om hoe zorg ik ervoor dat ik voldoe aan wet en regelgeving. Maar met name ook wel hoe zorg ik ervoor dat het opgeslagen is op een bepaalde manier dat ook iedereen er gewoon makkelijk bij kan.
Ja. En dat limiteert zich dus niet alleen tot systemen, maar je kijkt ook eigenlijk naar van hoe kan ik systemen zo inrichten dat degene die het systeem voeden ondersteund worden, dat ze niet repeterend werk hoeven te doen of dat ze niet foutieve dingen ingeven omdat ze niet weten hoe, of dat het systeem ze handreikingen geeft van zo en zo, die kant op, hè?
Zeker. Kijk, een gebruiker is bezig met een proces, dat is heel belangrijk, dat is heel complex. Ja. En archiveren is daar een onderdeel van, nu nog vaak aan het eind. En je ziet ook, als je dat meer naar voren trekt of daar slimmere technieken op inzet, in ieder geval door de gebruiker gewoon te ondersteunen, ja, dan wordt het gewoon veel makkelijker. Ja. En dan gaat hij er zelf de voordelen van maken, omdat hij ook makkelijk zijn informatie terugvindt.
Ja, ik denk misschien een voorbeeld uit het wat ik dan ken is, want ze waren wel heel erg sterk bezig, ik generaliseer even, hè, met informatie registreren, informatie in het systeem zetten, zodat het bewaard is. Maar als je dan gaat kijken vanuit jouw archiefperspectief, het was niet echt een archief. Zijn een archief van ook vindbaar en volledig?
Ja, het was vaak een verzamelbak van alles en nog wat. Structuren ontbraken, manieren van werken sloten niet op elkaar aan. En je ziet dan gewoon een wereld van informatiebeheerders die andere verwachtingen hebben dan de gebruiker die de informatie erin stopt.
Misschien wel een leuk momentje voor het eerste rubriekje in deze uitzending. Een momentje. Het archiefmomentje. Een grappige, opvallende of leerzame anekdote uit de praktijk van informatiemanagement. Ja, klinkt misschien een heel flauw vraagje, maar in de afgelopen aflevering kwamen er wel hele leuke reacties op terug. Dus heb jij een archiefmomentje waar je zegt van ja, hier word ik warm van, dit wil ik graag delen met de luisteraars?
Ja, als ik kijk naar toen ik 10 jaar geleden deze organisatie binnenstapte, ook nog geen flauw benul van hoe archiveren in elkaar zat. Jonge consultant. Dan is het eigenlijk, als je nu 10 jaar terug kijkt, dan zie je dat er eigenlijk heel veel goede dingen zijn gebeurd. Hè. Er zijn heel veel mogelijkheden om de bende die je misschien wel hebt, om die met automatiseringen op te ruimen. En ik geloof er echt in dat organisaties dat voor elkaar kunnen krijgen. Het mooie is dus, dat zien we ook gebeuren. We zien organisaties die een aantal jaren terug zijn gestart met meer automatisering inzetten, in het nu gewoon heel goed hun informatie op orde hebben. En steeds meer die basis ook op orde krijgen. En dat, ja, dat doet wel goed. We werken daar elke dag, werken we met organisaties aan om dat doel ook na te streven. En als je op zo'n dag als vandaag daar eens naar terugblikt, dan is het eigenlijk wel heel mooi om te vertellen dat het ook gewoon daadwerkelijk gebeurt. Dus er zijn echt wel organisaties die tools inzetten die wij bieden om te zien hoe goed staan ze voor met dashboards of welke stappen moeten we zetten om een soort van routeplan uit te stippelen om in ieder geval die basis goed te krijgen. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat daadwerkelijk ook dat gedaan wordt.
Ja, maar dat ook weer, hè, het impliceert niet dat als je de systemen goed inricht dat het dan werkt. Want ik ben zelf een paar van die projecten betrokken geweest en dan zie je dat goede focus en weten hoe en wat en welke processen nou geoptimaliseerd moeten worden. Maar dan zijn het echt de processen van hoe moeten de stappen nou gezet worden. En niet alleen maar zoals net zei van informatie in het systeem brengen en dan denken ik ben klaar. Maar van tevoren nadenken van maar hoe doe ik dat nou en hoe breng ik meer structuur eraan. En dan als je dan slimme systemen erbij pakt, dan maak je opeens hele grote slag.
Zeker, en dan kun je in het nu gewoon je problemen of uitdagingen van het nu aanpakken. Enige waar je nou wel rekening moet houden, is dat nog niet de oplossing voor de lange termijn per se is. Hè. Dus je kunt nu vaak je basis op orde krijgen. Je wil je historie op orde krijgen. Maar hoe zorg je er straks voor dat je eigenlijk voorop loopt met dit soort acties? In plaats van dat je achteraf de tools moet inzetten om kwaliteit te verhogen. Het liefst wil je gewoon kwaliteit vanaf het begin natuurlijk.
Ja, je zegt voorlopen. Ik denk dat je bedoelt dat je het voor bent. Hè? Dat je niet achteraf heel veel reparatieacties moet doen omdat je erachter komt. Omdat dadelijk de archiefwet komen misschien straks nog op. Van 20 jaar naar 10 jaar teruggebracht wordt. En dat je dan zeg maar, maar nu moet ik gaan overbrengen. Maar of overdragen. Ik ben altijd confuus welke ik nou het juiste gebruik is. Maar dat je dan moet zeggen, maar ik ben nog lang niet klaar. Maar als je nu de goede stappen maakt en goed je processen kijkt, dan ben je nu eigenlijk klaar voor straks. En dan wordt straks eigenlijk een simpele druk op de knop, zoals we vroeger wel zeiden.
Zeker, maar op dat doel zijn we nog niet. En dat doel ligt nog verder in de toekomst. Hè. Het echte doel van de kern en de echte volledige toegevoegde meerwaarde van die kern, ja, die ligt echt nog in de toekomst. Daar moeten we echt nog naartoe gaan werken. En zo'n nieuwe archiefwet, dat is daar een onderdeel van, zeker.
Je had het daarnet over de archiefwet. Dat is misschien wel een leuk bruggetje. Wat was het gisteren, eergisteren? Het nieuws van het is doorgezet nu naar de Eerste Kamer. De Raad van State kijkt er ook naar. Dus vanuit de politiek zie je beweging erin. Maar daar blijft het niet bij. Maar ik vind het een leuk bruggetje naar onze tweede rubriek. Daar komt-ie. De slimme vraag. Wat zou jij veranderen als je één dag minister van Digitalisering was? Een leuke vraag. Wat is daarop je antwoord, meneer Max?
Ja, eigenlijk is dat eerste deel van de vraag heel simpel. Die archiefwet waar we het over hebben, die zou ik gewoon morgen invoeren. Dat is gewoon de eerste stap die we moeten doen.
Ja, maar ben je er dan?
Ik denk nog niet. Hè.
Nee, dus nee.
Dat is wel inkoppen. Maar als ik één dag minister van Digitalisering was, dan start ik in ieder geval wel om te zorgen dat als we het over wetgeving hebben, om te zorgen dat dat op orde is. En vergis je niet, de archiefwet van nu gaat terug tot 1995. En voordat we aan deze podcast begonnen, begon ik een beetje terug te denken, ja, hoe zag de wereld er in 1995 uit? Ik moet helaas bekennen, ik was te jong om dat precies te herkennen. Maar het was een wereld zonder digitale informatie eigenlijk. Ja, er was wel digitale informatie, maar alles ging eigenlijk nog gewoon volgens mij op papier.
Ja.
Daar kunnen we denk ik wel van uitgaan. Dus willen we zorgen dat onze digitale wereld op orde is, moeten we zorgen dat datgene wat ons daartoe verplicht, de wet, dat die op zijn minst denkt zoals een digitale wereld. Dus we moeten echt wel beginnen met die archiefwet.
Ja, zoals de maatschappij nu is.
Zeker.
En ook naar de toekomst is.
Zeker. Dan moet je natuurlijk wel gaan nadenken, als je die morgen invoert, dat heel veel organisaties daar zeker niet op voorbereid zijn. Dus dat zal zeker een probleem gaan ontstaan overmorgen dan.
Ja, ik vraag me af of dat zo is. Want in wezen is de archiefwet niet zoveel veranderd. Er zijn een paar grote kernpunten, van 20 jaar terug naar 10. Maar wat ik vaak veel interessanter vind, is het voordeel, zeker het nadeel van het digitaal tijdperk, is dat er veel meer informatie is in eenzelfde tijdsperiode. Dus voor een aanvraag van een bouwvergunning, wat eeuwig duur bewaard moet worden. Daar gaan zoveel informatie heen en weer naar verschillende partijen. Want iedereen moet daar zijn zegje over doen tegenwoordig. En vroeger was dat een stuk minder. Dus de informatie die je hebt, is ook weer daardoor veel complexer. En dan het hebben van een goede structuur. Noem het MDTO, noem het dossiervorming, noem het archiefvorming. Ik denk dat dat gaat helpen. En daarbij dus de archiefwet hopelijk wat meer dwingend dan nu. Ik denk, dan heb je wel iets te pakken. En dan heb je een handvest om wel je archief op orde te hebben. Want uiteindelijk is het niet... archiveren is geen doel op zich, hè?
Nee, dat is eigenlijk een ongoing proces. Je hebt natuurlijk gelijk, zo'n nieuwe archiefwet verplicht je niet... of geef je boetes op het moment dat je er niet heel veel doet. Maar zo'n overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar, het klinkt lang... Maar dat is toch best een lange periode waar dat terug moet. Dus dat je veel sneller moet gaan overbrengen. Kijk, als je kijkt naar organisaties die onze software gebruiken. We hebben laatst een mijlpaal bereikt. Dat we gewoon een organisatie hebben die maar liefst 100 miljoen documenten in die omgeving heeft zitten. Ja. En als ik dan toch weer 10 jaar terug de tijden mag. Toen ik bij BCT begon. Toen kan ik mij herinneren dat men zei 30, 40 miljoen documenten destijds. In 10 jaar. Is dat naar 100 miljoen gegroeid. Maar waar we vooral achter zijn gekomen, elk jaar komen er net zoveel documenten ongeveer bij als dat er 10 jaar geleden al in zaten. Ja. Die groei is enorm. Dus als van die 100 miljoen documenten, al is er maar 1% uiteindelijk informatie die te bewaren is, dan is dat 0,1%. Al zijn het er honderden, dat zijn gewoon heel veel documenten waar je toch moet zorgen dat de kwaliteit in orde is, dat je ze daadwerkelijk kunt gaan overdragen over 10 jaar.
Ja, één, dat je ze kunt overdragen, maar dat je ook, hè, zoals de archiefwet ook zeggen, van volledig, compleet en juist en al die andere zaken die het voorschrijft, tot je dat geborgd hebt. En dan praat je dus echt over heel veel effort. En als je nu niet begint, dat hoor ik jou zeggen, ja, dan loop je straks wel vast, want die groei is zo explosief, je moet er wel wat mee doen. Je moet wel in controle zijn.
En dan wil je het nog, je wil iets met die informatie. Ja, eigenlijk is die informatie, hebben we het nu alleen nog maar over, ja, die informatie is volgens compliancy regels is die netjes opgeslagen. Maar je wil iets met die informatie alsnog gaan doen. Hè? Dat is niet zomaar informatie die, als dat te bewaren is, is dat informatie die voor de eeuwigheid der tijden, hoe lang dat ook mogen zijn, bewaard moet blijven, waar iedereen bij moet blijven kunnen. Dat is wel iets heel spannends eigenlijk, wat je moet gaan doen met die informatie.
Ja. En een beetje deze laatste rubriekje wat we hebben is een beetje, lijkt voor mij een beetje een inkop, want we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. Maar ik vind deze toch wel heel leuk, want je hebt een hele leuke kijk op die toekomst. En daarom gaan we even naar de laatste vraag in deze sessie. Kijk op de toekomst. Een blik vooruit op de kansen die technologie en organisatieontwikkeling in petto kunnen hebben. Ja, Max, ik wil ook al bijna zeggen van je kan helemaal los. Maar vertel, hoe zie jij de toekomst nou?
Als we kijken naar de kern en de kern gaat over het archief, dan is dat nu een archiefsysteem. En waar ik echt van letterlijk kan dromen, is van het archief van Nederland. En dat is een manier of middel om informatie die zich overal bevindt, waar wij recht op hebben, dat we daarbij kunnen. Dus dat is een heel mooi, hele mooie wereld waar alles in zit, waar we recht op hebben. En dat met allemaal bronnen vormt dat inderdaad het archief van Nederland. Het mooie is namelijk dat, kijk, dat komt niet alleen maar vanuit een gedachte, vanuit werken bij een softwarebedrijf waar informatie opgeslagen wordt, maar ja, dat komt ook vanuit een soort van intrinsieke motivatie van mijzelf, omdat ik, als ik op vakantie ga, dan zie ik ook allemaal oude gebouwen. Dan zie ik ben bijvoorbeeld bij de Toren van Pisa vorig jaar geweest. Misschien een mooi voorbeeld. Ik heb die toren op een moment gebouwd en die begon scheef te staan. Er heeft iemand gezegd van ja, stop. Men is toen ook gestopt met bouwen. Van ja, die gaat omvallen. Het mooie is dat ik denk dat er toch mensen zijn geweest die hebben gedacht, ja, maar misschien moeten we hem toch afmaken. Er is een reden waarom dat die scheef gaat staan. En misschien heeft dat nog waarde voor de toekomst. wat gebeurt er nu? Ja, en anno nu, 2025, staan we allemaal met onze smartphone selfies te maken met onze hand.
Ja, ik heb de foto van je gezien, ja.
Alsof we hem rechtop gaan duwen. Maar iets heeft de mensen van toen ertoe laten doen dat ze die toren zijn gaan afbreken. En nu komen daar heel veel mensen. En eigenlijk zien we ook wel de waarde daarvan in. Eigenlijk snappen we dat de mensen van toen dachten van, we laten dat staan. We zien de meerwaarde daarvan in. En dat is iets wat we ons moeten gaan realiseren. Dat gaat ook over informatie van nu. Als we nu een evenement organiseren, ja, dan is die informatie echt voor de eeuwigheid te bewaren wellicht, waardoor generaties na ons kunnen zien wat voor een evenement wij hebben gedaan, omdat er mensen onderzoek naar willen doen, omdat daar organisaties voordeel uit kunnen halen. Allemaal dat soort zaken. Dat is echt een hele mooie droom.
Maar je zegt nou twee dingen. Ik hoor jou twee dingen zeggen. En informatie bewaren voor de toekomst. Dat onze latere generaties terug kunnen kijken. Net als jij nu terugkijkt op de Toren van Pisa. Waarom, hoe en wat. Dat is interessant. Ik neem dit mee in mijn eigen ontwikkeling. Als je kijkt naar evenementen. Van goh, de latere generaties zeggen van goh, hoe is dit evenement gegaan? Wat was dat eromheen? Kijk, even terug in mijn jeugd. Ik zeg het wel, Woodstock. Bij de meeste luisteraars ook wel bekend. Een uniek festival. Daar wil je heel veel dingen over weten. Er is ook heel veel dingen over gedocumenteerd. Ook wel heel veel dingen niet over gedocumenteerd. Maar dat is één zaak ervan. Ik hoor je ook net wat zeggen over. Maar ook daar andere organisaties daar nut van kan hebben. Kun je dat iets toelichten? Want die is voor de meeste luisteraars misschien niet meteen de helder.
Ja, dat snap ik wel. Kijk, op het moment dat je met processen werkt, tegen overheidslanden, gemeenten, en je start een evenementvergunning en je gaat een evenement organiseren.
Neem het Oktoberfest hier in Sittard.
Bijvoorbeeld.
Begint dit weekend.
Bijvoorbeeld, dat zit eraan te komen. Dat is een grote organisatie. En misschien denkt de gemeente Echt Zusteren, waar ik zelf woon, een paar gemeentes verderop, denkt van ja, wij willen ook wel een soort van Oktoberfest organiseren, maar hoe fijn is het dat je niet dat wiel hoeft uit te vinden? Hoe fijn is het dat je kunt putten uit informatie die Sittard Geleen al deelt, om te zien hoe gaat zo'n evenement te werk? Wat zijn informatie die wij kunnen gebruiken? Op zijn minst al voor in contact te komen met andere gemeenten, om te zorgen dat je samen daarmee aan de slag kan. Maar ook gewoon die informatie kunt gebruiken, zodat jij, als jij vervolgens zo'n vergunningproces ingaat, dat je gewoon al drie stappen voor ligt. Dat je in ieder geval niet vanaf het begin hoeft te beginnen.
Dat je een referentie kan leggen. Kijk, mijn besluit voor dit event of voor deze vergunning, voor deze deelvergunning, is gebaseerd op het andere event. Waar ook degene die daarin geïnteresseerd is, ook dat kan vinden. En dan krijg je dus van dat je je informatie niet afscherpt, maar gewoon datgene wat publiek beschikbaar is, ook makkelijk toegankelijk houdt.
Waarbij we eigenlijk moeten stellen dat die informatie ook, we zijn eigenlijk verplicht om die informatie ook beschikbaar te stellen. Dus het is geen, het is niet eens, het kan als een nice to have klinken van oké, ja, nou goed, als ik als gemeente een evenement doe, dan zet ik dat wel in het archief van Nederland, dan kan iemand er wat mee. Maar het is eigenlijk je plicht om dat te doen. Dus je helpt niet alleen je organisaties naast jou ermee, maar tevens zorg je ook dat de burger, waar de gemeente volgens mij alles voor doet, ook gewoon bij die informatie kan, open en transparant. Dat willen we volgens mij wel nastreven met elkaar.
En voor de duidelijkheid, je hebt het hier niet over een e-depot. Hè? Dus een depot waar eeuwigdurende bewaarde informatie gestort moet worden. Maar als je het over het Archief van Nederland hebt, dan heb je het eigenlijk over
een grote, als je naar boven kijkt en je ziet een hele grote wolk, dan zitten daar allemaal informatie in wat het Archief van Nederland is. Dus dat is geen systeem. Dat is een plek waar die informatie bij elkaar komt. En er zijn heel veel organisaties die onze software gebruiken, die daar dus ook informatie in gaan zetten, die daarin thuis hoort. Maar er zijn er misschien ook bronnen bij die al bestaan. Het Nationaal Archief is een makkelijk voorbeeld. Dat is ook openbare informatie. Die zit eigenlijk nu ook al in dat Archief van Nederland. Er is een hele mooie plek waar alles bij elkaar komt, waar zowel een organisatie als een burger bij kan en recht op heeft om daar gewoon slimme dingen mee te doen.
Hebben het over slimme dingen. Ik wil het toch aantikken, want in elke podcast over informatiebeheer hoor je het voorbij komen. En dus ik wil dat ook hier niet noemen. Hoe kijk je dan tegen AI? AI in archiveren, want dat lost toch alles op?
Dat zou je bijna zo kunnen stellen, maar dat is zeker niet het geval. Het gaat ons helpen om de uitdagingen van nu makkelijker te maken of in ieder geval ons te helpen om die uitdagingen aan te gaan. Maar er is geen enkel moment waar AI het archief zou vervangen of enkel een AI-agent, zeg maar, het werk van een informatiebeheerder zou kunnen doen. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat gaat zich complementeren. Want we moeten dat wel met elkaar laten complementeren, want anders kunnen we die grote stroom van data niet aan met elkaar.
Die data, maar dan, ja, je hebt assistentie nodig, je hebt hulp nodig om uit data informatie te halen. Hè. Tot nu toe konden we dat redelijk zelf, maar met behulp van AI kun je tools gebruiken om inzicht in die data te krijgen of adviezen te krijgen, waardoor je efficiënter met meer context beslissingen kan nemen, zeker informatie kan verstrekken. Is dat wat je zegt?
Zeker. En we gaan echt wel naar een tijdperk toe dat een gebruiker een applicatie niet per se gebruikt door enkel knoppen in te drukken, maar om door tegen de applicatie te praten. Ik verwacht iets van die applicatie en de applicatie geeft antwoord wat ik daarvan verwacht. Dus ik vraag, kun je me alsjeblieft het dossier geven wat nog niet goed genoeg is gearchiveerd? En dan zegt AI, ik heb deze dossiers voor jou gevonden. Hier is de link er naartoe. Heel veel succes ermee.
CQ van, je hebt je zoekt zelf en dat het systeem dan zegt van, nou, je hebt dit gezocht. Dit lijkt naar boven te komen, maar heb je ook daaraan gedacht? Want dat lijkt vergelijkbare dingen te hebben, maar die heb je niet in je zoekcriterium meegenomen. Dus dat om allemaal te zorgen dat je uiteindelijk een volledig en compleet dossier hebt, zodat je in het Archief van Nederland dat goed kan voeden met de volledige informatie.
Zeker, zeker. Maar dus ook inderdaad als je een proces voor een tweede keer start, dat die zegt, hey, ik herken dit. Of je probeert nu een document te registreren, die heb ik al. Nee, zeker dat soort slimmigheden gaat ons helpen. Maar gaat een gebruiker ook helpen om zijn werk makkelijker te maken, maar om ook beter te doen begrijpen misschien met wat hij allemaal aan het doen is. Dus een gebruiker snapt het nut van archiveren niet omdat hij er vervolgens geen waarde uithaalt nu. Het is een actie die achteraf gebeurt. Maar op het moment dat het in je proces plaatsvindt en dat je vervolgens daar waarde uit kunt halen omdat je zegt, ik heb deze vergunning vorige week geregistreerd en dat zit er helemaal in en ik ga nu een nieuwe vergunning starten. Ik kan die hergebruiken, ik kan delen hergebruiken. Dan kan ik mij niet voorstellen dat een gebruiker er niet blij van wordt.
Ja, het zijn tweede, het is, en ik noem het even op korte termijn, hè, of van in je dagdagelijkse werk ondersteuning krijgen door AI of robotisering, automatisering, hoe we het ook willen noemen. En de andere is om verder waarde te maken, toe te voegen aan informatie, zodat je verderop of in een andere organisatie daar betere beslissingen op kan nemen. Dat is, kan ik het zo samenvatten?
Zeker. Ja, hoe mooi is het dat we straks, net als de toren van Pisa, voor altijd bij die informatie kunnen waar we gewoon recht op hebben. Dus ja, of dat nu familie is of vrienden die straks gewoon toegang hebben tot het Archief van Nederland via hun telefoon om daarin te zoeken. Via andere methodes of andere organisaties daarbij kunnen. Dat is toch een hele mooie toekomst.
Dat is zeker een hele mooie droom. Ik kijk ook even naar de klok. Max, dankjewel voor deze inspirerende sessie. Ik krijg lekkere energie van je. Ik hoop de luisteraars ook. Mocht je vragen hebben, wil je in gesprek komen, neem gerust contact met Max of met mij op of gewoon met BCT. Wij zijn er voor je. Voor nu, voordat ik afsluit, nog even een vooruitblik naar de volgende aflevering. Die komt ook ongeveer over een maandje uit. En dan gaan we het hebben over de clever kant van Coursen als Nexus. En daar komt zeker ook weer AI naar voren toe. Maar er komen andere nog leukere dingen naar voren toe. Ik kijk ernaar uit om die met dan mijn gast op te nemen. Voor nu, dankjewel en tot een volgende keer. Top dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de BCT Talk podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar je podcast app en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. En wil je voortaan alle nieuwe afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze aflevering nu interessant en ken je iemand die dit wellicht ook interessant vindt, dan zou ik het waarderen als je deze podcast deelt. En ben je door deze podcast enthousiast geworden, bezoek dan ook eens onze website op bstsoftware.com. Dat is dus bstsoftware aan elkaar vast.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.